OVT met boeken. Het laatste woord. Boeken die geschiedenis maakten. Door Jos Palm.
En het boek dat we bespreken is inderdaad een boek waarvan je zegt dat het geschiedenis maakte. Alleen al de titel maakt dat je meteen begrijpt dat dit een bijzonder boek is. Laat de geschiedenis oordelen, heet het boek. En zo noem je een boek alleen als het kwesties van leven of dood betreft. Het kwam voor het eerst uit in 1972 en is geschreven door de ex-dissident Roy Medvedev. Die het boek schreef niet uit zoiets moois als historische interesse, maar uit innerlijke noodzaak. Het boek gaat namelijk over de misdaden van en onder Stalin tegen het Sovjetvolk. En te gast is Cheng Sheyen, slavist, werkzaam te Leiden, kenner van de Russische kunst, momenteel werkzaam aan een groot boek daarover en natuurlijk ook nog eens recensent voor de Volkskrant. Cheng, welkom. Ik zei al, het boek Laat de geschiedenis oordelen is niet zomaar een boek. Het kwam uit in 1972. Wanneer las jij het voor het eerst?
Toen ik studeerde. Het was natuurlijk zo'n klassiek boek dat je gelezen moest hebben. In zekere zin als je wilde begrijpen wat er gebeurd was. Ook als je wilde begrijpen hoe de jaren 60 en de jaren 70 eruit zagen. Want het was een soort typisch product van de Sovjet-jaren 60. Maar waar het boek over gaat, de Stalin-repressie, is natuurlijk zo'n hoofdstuk in de Russische geschiedenis waar je niet omheen kunt. Waar op geen enkele manier dat alles omvat, in zekere zin, waar die Russische geschiedenis over gaat. Hè. Als je de hele geschiedenis voor Stalin heb je toch de neiging om te begrijpen als een aanloop daarnaartoe, hoewel dat niet helemaal terecht is misschien, maar je hebt wel toch de neiging om voortdurend te denken, hoe kon dat gebeuren? En alles wat daarna komt is, hoe konden ze in godsnaam hier weer uit tevoorschijn komen?
Het is een soort middelpuntvliedende kracht waar de geschiedenis naartoe en vanaf lijkt te gaan. Moet je horen, als je nu even nog terugkijkt, je hebt het boek, want toen jij studeerde, dat is inmiddels een tijdje geleden.
20 jaar.
Je hebt het nu weer herlezen. Overtuigt het nog meer? Of wat gebeurt er als je het herleest met de ogen van een wijzer, verstandige historicus en niet meer van de jonge student die alles binnenzuigt?
Ja, je ziet het nu veel meer als, hè, als het product van de jaren 60. Waardoor het in zekere zin bijna indrukwekkender wordt. Want ik begrijp eigenlijk nu pas goed wat hij heeft moeten doen om dat boek te schrijven. En natuurlijk was de jaren 60 onvergelijkelijk veel vrijer in de Sovjet-Unie dan, laten we zeggen, de jaren 30 of jaren 40 onder Stalin. Maar het was natuurlijk niet zo dat hij vrij onderzoek kan doen zoals ik dat kan doen.
Want je zegt steeds, heb je nu al een paar keer, het was het product van de jaren 60. Je legt het nu een beetje uit, maar ligt het nog wat meer toe?
Ja, de jaren 60 in de Sovjet-Unie waren, die staan bekend als de periode van de dooi onder Nikita Khrushchev. Khrushchev is omhoog gekomen als partijleider als, zullen we zeggen, de anti-Stalin. De man die afscheid nam van de Stalin-repressie en die dat ook publiek maakte. Die het hele proces van rehabilitatie van al die onderdrukte, miljoenen onderdrukte mensen die in de gulag zaten, is begonnen. Die gulagkampen heeft gesloten. Hij is de man die een einde daaraan heeft gemaakt. En dat boek van Medvedev had alleen maar toen kunnen ontstaan.
Ja, maar het is zo dat in die tijd er een soort sfeer ontstaat van, we mogen ook in die geschiedenis duiken en het mag ook gezegd worden. En mocht er ook echt over geschreven worden op dat moment?
In eerste instantie wel. Hè, dus je ziet in midden jaren 60, dat is ook de meest liberale periode. Dan zie je bijvoorbeeld dat Een dag in het leven van Ivan Denisic, van Solzhenitsyn, uitkomt. Hè, het eerste boek over de gulag. Eigenlijk een literair boek natuurlijk. Dat is natuurlijk een schok voor de natie. Want de meeste mensen geloven op dat moment eigenlijk nog steeds in de goedheid van Stalin. En in die tijd is hij ook begonnen met het onderzoek doen. En
hij met Medvedev.
Medvedev, ja. Inderdaad. En dat leek er toen op dat hij dat ook gewoon in vrijheid zou kunnen gaan afronden. Wat niet zo bleek te zijn. Want toen het boek eenmaal klaar was, toen was de sfeer alweer veranderd. En was er weer een soort rehabilitatie van Stalin aan de gang. Juist. Waardoor dat boek op dat moment ineens weer heel problematisch werd.
Juist, daar komen we dadelijk nog even op. Laten we ook nog even teruggaan naar dat boek. De titel zou eerst anders gaan heten. Voor de rechtbank van de geschiedenis.
Klopt.
Wat was het grote idee achter het boek?
Die titel komt ook voort uit de Russische titel, Vsudi Historie, wat een soort dubbelzinnige titel is. Hè? Dat betekent precies hetzelfde als bij ons later geschiedenis oordelen, maar inderdaad, het betekent ook voor, letterlijk voor de rechtbank van de geschiedenis. En dat is een slimme titel, omdat Medvedev, die wilde geen pamflet schrijven. Hij wilde een zo volledig gedocumenteerd geheel bieden, waarop vervolgens de lezer, hè, geconfronteerd met de feiten, kon oordelen over die geschiedenis. Juist. En hij wilde voor alles natuurlijk voorkomen dat hij werd gezien als een soort agitator of als juist iemand die een bepaald soort ideologie verkondigde. Nee, hij wilde alleen maar die historische feiten geven. En vervolgens stuurde hij dat boek de wereld in met laat de geschiedenis oordelen.
Goed, we gaan even luisteren naar een leesfragment, want we hebben een aantal momenten uit dit boek laten inlezen, omdat waarin de auteur zelf in een paar zinnen uitlegt wat nou eigenlijk het doel van zijn hele onderneming en zijn boek is.
Sommigen die zo vriendelijk zijn geweest om dit werk door te nemen, hebben gezegd dat het Stalins activiteiten op een partijdige wijze alleen vanuit negatief standpunt onderzoekt. Wij erkennen de juistheid van deze mening. Dit boek is inderdaad eenzijdig. En niet alleen omdat het negatieve in Stalins daden veel en veel zwaarder weegt dan het positieve. Dit boek is niet de geschiedenis van een bepaalde periode in het leven van ons land of onze partij. Het zou de geschiedenis van een ziekte kunnen heten. Om precies te zijn, de geschiedenis van een ernstige en langdurige ziekte die we persoonsverheerlijking hebben genoemd naar één van haar symptomen.
Ja, de geschiedenis van een ziekte. Vertel.
Nou ja, die de paranoia van Stalin en zijn ongehoorde vernietigingsdrang, hè, die zou je kunnen zeggen, ja, dat heeft zich verspreid door dat hele apparaat. Want hij moest natuurlijk, om die miljoenen mensen in kampen te stoppen en te executeren en te martelen, moest dat natuurlijk door het hele apparaat heen gaan. En hij moest die sfeer van paranoia en verdachtmaking ook voortdurend gelegitimeerd krijgen. Want anders dan, zeggen, in Nazi-Duitsland was de vijand niet overduidelijk herkenbaar en stond het in zijn paspoort, namelijk de Jood. Maar was het in Rusland volstrekt onduidelijk wie die vijand eigenlijk was. Het was namelijk de klassevijand, de volksvijand. En die hield zich voortdurend op tussen het volk en zag er ook uit als het volk. En sterker, die was vaak werkzaam in de organen van het volk. Hè? Namelijk vaak waren het hele hoge ambtenaren en mensen die hoge posities in de partij hadden.
En even voor de duidelijkheid, iedereen kon die vijand zijn en uiteindelijk maakte aan het eind van de rit alleen Stalin uit wie de vijand was?
Ik zal niet zeggen dat Stalin bij iedere executieronde daar persoonlijk bij was, maar hij bepaalde het hele proces. Hij bepaalde heel vaak wie er gearresteerd werd. Veel vaker dan je achteraf zou denken. Veel vaker ook dan Medvedev precies wist. Hè, want hij had natuurlijk niet volledige toegang nog. Hè, maar hij heeft eigenlijk dingen heel goed aangevoeld, hè, vaak gebaseerd op verschillende verhalen. Dus het was niet zo dat Stalin natuurlijk op iedere knop drukte, maar het was helemaal zijn plan. En hij beheerste via die techniek van verdachtmaking, beheerste hij dat hele proces. En hij was de enige die op den duur ook weer aan de teugels kon trekken en het proces weer even langzamer kon laten
maar
verlopen.
Maar ik heb ook wel eens ergens gelezen dat er ook echt lijsten bekend zijn waar Stalin kruisjes achter zette.
Zonder meer, dus dat was absoluut waar. Dus hoge functionarissen, de hogere intelligentia, dat ging wel degelijk allemaal langs Stalin. Hè? Maar er werd natuurlijk ook gezuiverd in de boerendorpen, in lagere partijkaders. En wat ik begrepen heb, is dat dat gaat letterlijk over honderdduizenden mensen die werden geëxecuteerd. En misschien is dat wel eens een keer als een lijst over zijn bureau heen gegaan, maar dat heeft hij natuurlijk niet allemaal persoon voor persoon bekeken.
En waarom was het nou juist Medvedev die dit boek schreef? Wat was zijn drijfveer? Wat bracht hem ertoe? Wat is zijn verhaal eigenlijk?
Hij is zelf het kind van zo'n gerepresseerde, geëxecuteerde hoge functionaris. In dit geval iemand uit het leger. Dus zijn vader was een hoge legerofficier. En die zuivering ging ook in het leger heel hard door. Hè? Dus wat ik al zei, juist de meest loyale mensen werden gepakt. En die vader van Medvedev was ook zo'n zeer loyale figuur uit het Rode Leger. Die daar al zijn hele leven eigenlijk had gediend en had gewerkt. Had meegebouwd aan die samenleving. En die werd in 1938 gearresteerd. En Medvedev herinnerde zich nog hoe hij en zijn tweelingbroer zijn vader uitgeleide deden. En zijn vader had waarschijnlijk wel enigszins door wat hem te wachten stond. Hè?
Want, zijn vader uitgeleide deden?
Ja, toen zijn vader werd gearresteerd, hè, door de NKVD, de geheime dienst. Hè? En die werd op een goed moment opgehaald. En dat moment herinnerde Medvedev zich nog als jongen. En vervolgens is die vader in de gevangenschap terechtgekomen. En 3 jaar later, in 1941 nota bene, toen Stalin natuurlijk betrouwbare legerofficieren heel hard nodig had, is die man geëxecuteerd. Of in ieder geval doodgegaan in een gevangenschap. En dat levensverhaal speelt natuurlijk een enorme rol bij deze Medvedev. Ook al omdat hij zelf uiteindelijk ook in de oorlog als jongen is gaan vechten en zich daar heeft onderscheiden. En hij legt nog
in de Tweede Wereldoorlog.
In de Tweede Wereldoorlog, ja. En sterk gevormd is door dat plichtsgetrouwheid die in dat leger werd aangeleerd. En toen hij er dus achter kwam dat zijn vader als een soort administratieve eenheid was vermoord. Want zo ging dat. Hè. Er waren quota om mensen te vermoorden. En dus de NKVD, de geheime diensten, moesten zich aan quota houden van executies. En als ze dat niet haalden, dan vielen ze zelf onder het hakmes. En dat zijn vader in die context vermoord was, dat maakt natuurlijk een ongehoorde indruk op
maar
die jongen.
Wat voor ons natuurlijk enigszins onbegrijpelijk is, van als buitenstaanders, is het volgende. Ik meen ergens ook tegen te komen dat die broertjes, het is een tweeling, opgroeien met zonder vader en met een moeder die woedend is, die huilt, die krijgt, die scheldt op Stalin achter de deuren, dat die jongens dan roepen, moeder, hou stil, want de buren. En toch blijft hij trouw aan het Leninisme en trouw aan het patriotisme van de Sovjet-samenleving. Kun je het voor ons uitleggen?
Dat is misschien wel het raadsel van die hele Sovjet-Unie. Hè? Die ongehoorde trouw die eigenlijk door die hele samenleving heen sijpelt. Want dit is niet een uitzonderlijk verhaal. Dit is juist een heel typerend verhaal dat ondanks de repressie, ondanks het ongehoorde geweld van de staat tegen de burger, het vertrouwen van die burger in het ideaal en in de grootsheid van de Sovjet-natie blijft bestaan. En misschien wel omdat dat het enige was wat ze hadden. Er was niet heel veel anders. Medvedev groeit ook nog bovendien op in de dreiging van de oorlog. En het was natuurlijk toen al duidelijk dat er...
Ja,
dat
nazisme maakt mensen nog binnen nog trouwer aan het communisme.
Precies,
ware,
zeker.
In het geval van Hitler.
Zeker.
Ja.
En dat heeft er toe geleid. En je moet ook begrijpen hoe ongelooflijk gesloten die samenleving was. Hoezeer je daar gevormd werd door dat ene verhaal over de grootheid van de Sovjet-natie. Over de hoge idealen daarvan. En dat werd in zekere zin ook ondersteund door alles wat officieel naar buiten werd gebracht. Ook door de grondwet bijvoorbeeld. Hè. Dat was natuurlijk een hele liberale, rechtvaardige grondwet.
Ja, op papier zag het er allemaal heel mooi uit.
Zag er schitterend uit.
Dus er gebeurt van alles waardoor de schellen als het ware op je ogen worden geplakt in plaats van dat ze ervan afvallen. Maar dan blijft het natuurlijk toch een uitermate curieuze dat je vader is opgehaald. En toch blijf je geloven in het systeem wat je vader ophoudt. Onbegrijpelijk. Maar goed, daar komen we vast nog op. Want dat heeft waarschijnlijk ook te maken met hoe hij naar Stalin en naar Lenin kijkt. Dat hij daar een scherp onderscheid in maakt. Dat heeft waarschijnlijk alles te maken met die achtergrond en die vader en zijn geloof in het communisme. Maar voordat we daar komen, laten we nog even stilstaan bij de figuur van Medvedev. Want het gekke is nou juist dat deze meneer, hij is nu in de 90 geloof ik. Waar staat hij nu? Hij leeft nog.
Hij leeft nog. Hij was tot voor kort ook actief. Hij wordt nog af en toe geïnterviewd. En hij heeft zich eigenlijk ontwikkeld tot een, laten we zeggen, een soort Poetinist. Hij heeft een aantal boeken over Poetin geschreven. En die zijn merkwaardig onkritisch, wat ik begreep. Ik heb ze niet gelezen, geef ik toe, maar ik heb overgelezen. En hij wordt nu inderdaad door de, dat wil zeggen, anti-Poetin oppositie, wordt hij afgeschilderd als een steunpilaar van het huidige regime. En dat ligt inderdaad volgens mij enigszins in het verlengde van die positie die hij eerst had. Namelijk, de Sovjet-Unie is goed, de revolutie is goed, Lenin is goed, Stalin was de aberratie. En dat is het model waarin zijn hele wereldbeeld bestaat.
Maar het probleem is een beetje dat als ik jou zo hoor, dan denk ik, ik kan het helemaal volgen tot behalve dan de redenatie Lenin goed, Stalin fout, maar Poetin ook goed. Hoe krijgt hij dat voor elkaar in zijn hoofd, denk je?
Ik denk dat dat in eerste plaats te maken heeft met de jaren 90. Hij is altijd ergens trouw gebleven aan de Sovjet-Unie. Onder Gorbachev was hij een soort adviseur van Gorbachev. Maar zoals zoveel is hij zeer teleurgesteld geraakt in Gorbachev. Vooral zoals hij zelf zei, vanwege zijn gebrek aan daadkracht. Hè, om zijn plannen ook daadwerkelijk succesvol tot een einde te brengen. Dat is volkomen mislukt, zegt Medvedev. En dan zijn die jaren 90 een ongehoorde teleurstelling voor hem. Hè. Dan wordt die Sovjet-Unie ontmanteld. Waar hij in principe natuurlijk voor zou moeten zijn. En dan gaat het hele land ten onder.
Ja, en allerlei nare bijverschijnselen, kapitalisme, rotzooi, maffia.
Precies, maar natuurlijk ook gewoon een enorme daling van bijvoorbeeld de gemiddelde sterfleeftijd. Een enorme daling van geboortes. Ongehoorde criminaliteit. Het was natuurlijk ook een hele grote ramp. Hè? In de jaren 90 is de bevolking van Rusland met miljoenen afgenomen. Heftiger dan onder Stalin. Dus dat was natuurlijk ook, als je het alleen maar vanuit dat oogpunt bekijkt, was dat een rampzalige periode. En hij ziet Poetin als degene die de orde heeft hersteld en ervoor heeft gezorgd dat Rusland weer als een eenheid voort kan leven.
Yes. Op die manier moeten we naar kijken. En Poetin moordt in elk geval een stuk minder dan Stalin, om het zo te zeggen. Af en toe eens met wat gif en zo naar het schijnt. Goed, laten we terugkeren naar de inhoud van het boek. Het verschijnt in de jaren 70, hebben we al gezegd. Kon het overigens gewoon in de Sovjet-Unie verschijnen op dat moment?
Nee, niet meer. Ik denk dat toen hij begon met zijn onderzoek, dat hij dacht dat het gepubliceerd zou kunnen worden. Maar toen het dus eenmaal klaar was, was de sfeer alweer gekanteld. En was er eigenlijk een soort semi-rehabilitatie van Stalin gaande. In ieder geval in zoverre dat de enorme misdaden, de executies, het massale opsluiten, dat werd langzamerhand van donkere maand. Hè. En het ging eigenlijk alleen maar over de persoonlijkheidscultus. Dat noemt hij dan ook eventjes in dat fragment wat we net hoorden. Maar hij zegt dat is maar één symptoom van het probleem. En de echte monselijkheid ligt natuurlijk in die misdaden. En dat kon toen niet meer in Rusland gepubliceerd worden.
En het verhaal gaat ook dat hij onderdook op het moment dat het boek in Europa uitkwam.
Zeker, want hij herkende toen wel allerlei kanalen om het weg te brengen. Dat heeft hij ook al gedaan. Maar hij kende natuurlijk het voorbeeld van Pasternak, die ook zijn boek had laten uitgeven in het Westen. En dat leidde tot een haatcampagne tegen Pasternak, de schrijver van Dr. Zhivago. En hij wist dus dat hij heel erg op moest passen. Maar hij heeft dat boek uitgebracht. Het is in Amerika uitgegeven. En een wereldwijde bestseller geworden. En dat heeft natuurlijk wel allerlei gevaren voor hem opgeleverd. Hij is gepest. Tegengewerkt. Maar hij is nooit, langdurig opgepakt. Hij is wel eens gearresteerd en ondervraagd. En leuk was het allemaal zeker niet. Maar hij kon min of meer blijven functioneren. En hij kreeg, gek genoeg, dat kon dus wel, de royalties van zijn boeken uit het Westen kon hij wel ontvangen.
Wat we nog niet hebben besproken is eigenlijk de simpele vraag, hoe kwam hij aan zijn informatie?
Dat is eigenlijk het meest wonderlijke en het meest heroïsche van dit boek.
Want vertel.
Hij is natuurlijk in de jaren 60 begonnen, maar open archieven waren er natuurlijk niet. Hij had goede connecties. Hij had zelf goed in het leger gediend. Zijn vader was gerehabiliteerd. Daardoor gold hij weer als de zoon van een hoge legerofficier. Hij behoorde in zekere zin, zou je kunnen zeggen, tot een soort Moskouse elite. Hij was zelf een grote intellectueel gepromoveerd. Dus hij had wel wat toegangen, waarschijnlijk ook wel tot archieven. Hij kende heel erg veel mensen. Hij heeft later een ander boekje geschreven dat veel lichter en geestiger is. En dat gaat over allerlei mensen die Stalin zeer nabij waren, zoals bijvoorbeeld Molotov. Die wel op een goed moment op een zijspoor zijn gezet, maar die het hebben overleefd. En die hij tegenkwam op straat. En hij als historicus herkende Molotov. Niemand wist meer wie dat was. Want die man was
Molotov-Ribbentrop pakte in 1939.
Precies, belangrijkste minister, zal ik maar zeggen. Ja. Tot 1941 ongeveer. En hij herkende hem op straat. En door dat soort connecties wist hij ontzettend veel. En die mensen hielpen hem en die wilden wel wat tegen hem zeggen, zolang dat
onder vier ogen bleef.
En hij kreeg daardoor toch ook toegang tot allerlei documenten. En je ziet wel dat hij heel erg veel leemtes opvult door gewoon rationeel aan te kijken. Oké, ik heb A en B, wat moet daartussen zijn gebeurd? En dan zit hij heel vaak goed, eigenlijk onbegrijpelijk vaak voelt hij wel aan wat er is gebeurd. Soms speculeert hij iets te hard natuurlijk, dat kan ook niet anders. Maar dit is natuurlijk ongelooflijk. Als je weet hoe ongelooflijk lastig het zou zijn om zo'n boek te schrijven, als er al heel veel secundaire literatuur is. Als er open archieven zijn. Als er
En dat was er allemaal niet.
Het was er allemaal niet. Het is allemaal, ook nog eens naast zijn normale werk, heeft hij dat gedaan. En dat is ongehoord.
Goed. We gaan ook meteen maar even door met luisteren naar weer een leesfragment waarin een partijfunctionaris beschrijft hoe hij aan een hogere partijfunctionaris probeert uit te leggen wat er allemaal van verschrikkelijks gebeurde tijdens de verhoren onder Stalin.
Ik verzocht hem speciaal te letten op de technieken en methoden waarmee men valse verklaringen uit de gevangenen perste. Het slaan en vernederen van mensen. De middeleeuwse methode van de inquisitie. Toen Wyszynski mij aangehoord had, sprak Wyszynski de woorden die ik mijn hele leven niet zal vergeten. Kameraad Ischow, sinds wanneer behandelen de bolsjewieken de vijanden van het volk op een liberale manier? U hebt, kameraad Ischow, uw partij en klassegevoel verloren. Wij zijn niet van plan vijanden van het volk over de bol te strijken. Er is niets verkeerds aan als men de vijanden van het volk op hun snuit slaat. En vergeet niet wat de grote proletarische schrijver Maxim Gorki zei. Als de vijand zich niet overgeeft, moet hij vernietigd worden. Wij zullen geen genade hebben met de vijanden van het volk.
Ja, en het gekke is, als je dit hoort, dan denk ik meteen aan het beroemde boek van Arthur Koestler, Darkness and Noon, wat verliterair de werkelijkheid is, waar op literaire wijze over Stalins kampen en onderdrukking wordt geschreven. Maar dit is harde werkelijkheid. Dit is gewoon, dit heeft iemand meegemaakt. En zo zijn er veel meer van dit soort fragmenten in dat boek.
Ja, het is ook juist de grote waarde van het boek ligt heel veel in dit soort persoonlijke verhalen. De basis van het boek zijn toch echt de gesprekken die hij voerde. Hij heeft ook wat toegang tot wat documenten, maar het is heel veel oral history, zoals we dat tegenwoordig noemen, mondelinge geschiedschrijving. En dat gebeurde natuurlijk allemaal op het moment dat het nog vers was. Hè. Dat maakt dit boek zo ongelooflijk indringend. Omdat al die persoonlijke verhalen daarin zitten. En ook inderdaad met deze onderlijn van hallo, natuurlijk slaan wij een vijand van het volk op zijn neus. Ook als die vijand van het volk 20 jaar al zijn talent en energie heeft ingezet voor dat volk. Dan nog, als het een vijand is, dan moet hij natuurlijk vernietigd worden.
En het gekke is, dit boek, het kwam uit ergens, dat hebben we al een paar keer gezegd, in de jaren 70. Dan is in Europa zijn nog veel mensen links. Er zijn zelfs mensen die nog een beetje denken dat Stalin wel meeviel. Na dit boek kon het eigenlijk niet meer.
Dat was natuurlijk onmogelijk geworden. Hè? Of je kon het boek disqualificeren als een fraud, hè? Als een verzinsel.
Kleinburgerlijk pers, et cetera.
Precies, ja. dat kun je natuurlijk doen. Ja, dat kun je altijd doen. Maar dit was zo compleet en zo indringend door al die persoonlijke beschrijvingen. En hij hield ook werkelijk niks achter. Hè? Hij durfde natuurlijk ook het meest vreselijke en gemene te beschrijven. Hè? En daardoor is het natuurlijk gewoon volstrekt onmogelijk om nog op een andere manier naar Stalin te kijken dan als een monster.
Als ik nou denk aan zijn opstelling, want we zeiden al, het boek ademt het volgende uit. Lenin goed, Stalin fout. Stalin een aberratie van het echte goede socialisme onder Lenin. Hij haalt ook Lenin, op allerlei momenten haalt hij Lenin aan. Als de persoonsverheerlijking wordt bekritiseerd, dan komt hij eerst met een citaat van Lenin. Je zou kunnen zeggen, dat is, hij gelooft het echt, maar het zou natuurlijk ook een schitterende compositorische truc geweest zijn om in die Sovjet-Unie, waarin dat patriotisme nog leeft, om als ware als zijnde kind van Lenin binnen het systeem, dat maakt het boek als ware nog legitiemer. Kun je mijn gedachten gaan volgen?
Totaal. Dus wat zijn echte intenties geweest, dat is natuurlijk heel moeilijk te achterhalen. Maar overduidelijk is het zo dat hij het boek compositorisch opzet, hè, als een voorkomen veroordeling van Stalin, maar ook als een legitimering van de continuïteit en de legitimiteit van de Sovjet-Unie en dus van zijn oprichter Lenin. Hè, en hij zet voortdurend Stalin en Lenin tegenover elkaar.
Ja,
wat historisch gezien natuurlijk niet helemaal waar is.
We weten inmiddels iets meer.
Ja, precies. Ja. Maar je begrijpt dat hij dat deed, omdat het natuurlijk anders helemaal onmogelijk was om dit boek ooit gepubliceerd te krijgen, ja, of er enige legitimiteit aan te geven.
En het gekke is ook tegelijkertijd dat die, ook, je komt regelmatig van die zinnetjes tegen als wij vervallen niet tot kleinburgerlijke revisionistische geschiedschrijving. Zo, het is af en toe ook echt Sovjet-taal.
Zeker. En hij gaat ook in allerlei verhalen gaat hij mee. Dus op het moment zegt hij ook, hè, de kulakken. Dus dat waren de herenboeren die als volksvijand werden geïdentificeerd. Eigenlijk de eerste grote golf van repressie ging tegen die herenboeren, die kulakken. En hij zegt in dat boek, ja, die kulakken, dat was ook tuig. En natuurlijk had de Sovjet-Zuid, moest daar de nodige maatregelen tegen die mensen nemen. Dat was legitiem.
Kunnen we dit boek ook lezen als trouw aan zijn vader? Kunnen we het ook lezen als een ontmaskering van Stalin is rehabilitatie van zijn vader?
Dat zou je heel goed kunnen doen. Uiteindelijk is er over die biografie van Medvedev zelf net te weinig bekend. Maar het ligt natuurlijk heel erg voor de hand om dat zo te zien. Hè? Die tragedie met zijn vader en met zijn moeder, die daar vervolgens volkomen niet overheen kon komen, dat heeft natuurlijk hem volkomen gevormd. Hij is zelf daarna ook dat leger ingegaan. Hij vertelt nog ergens anders dat hij, als zijn vader generaal was geweest, dan was hij als kind ook bevlekt als vijand van het volk. Hè? Dus als de allerhoogste officieren, daar was direct de hele familie de pineut. Maar hij net niet, omdat zijn vader kolonel was. En daarom kon hij nog het leger in en kon hij daarna ook naar school.
Dus zijn carrière was niet helemaal uitgesloten.
Precies. Hè? En dat betekent dat hij dus zelf als het ware gewoon mee kon in het systeem. En hij heeft zich daar natuurlijk ook mee geïdentificeerd. Is daarin groot geworden. Hij is een, mogen we zeggen, uitstekend historicus geworden. Dus ergens is er ook wat goeds gebeurd in die Sovjet-Unie. Want ze hebben hem uitstekend opgeleid. Ja. Maar je kunt je dan voorstellen dat hij inderdaad die vader wil wreken. En dat heeft hij op deze manier gedaan.
Bijna tegelijkertijd, of geloof ik een jaar later, verschijnt het grote boek De Gulag Archipel van Solzhenitsyn. Dat is natuurlijk een literair, maar ook geschiedschrijvend boek met heel veel feiten ook. En hetzelfde, dus twee mensen bijna tegelijkertijd de spoelbak van de Sovjet-Unie opengetrokken op eigen wijze. Het grote verschil is natuurlijk dat Solzhenitsyn genadeloos is voor het hele systeem, ook voor Lenin.
Zeker. He, dus Solzhenitsyn is inderdaad een anticommunist in alle opzichten. En legt uit dat deze aberratie voortkomt uit de systematiek van een dictatuur, waar geen geestesvrijheid heerst. He, dan ontstaat dit dus, zegt hij als het ware. Het is ook op heel allerlei andere vlakken een volkomen ander boek, omdat het veel minder analytisch is. Hè? Gek genoeg. Solzhenitsyn is toch een echte schrijver, heeft ook een wonderlijke eigen literaire stijl. Gebruikt weliswaar heel veel historisch materiaal, maar het is uiteindelijk toch, ik zie het als een literair werk. Hè? Terwijl Medvedev probeert gewoon het hele proces te beschrijven als een historicus, chronologisch, met zoveel mogelijk input van allerlei kanten. En dat hele proces als een historicus stond leden.
Je ziet als het ware een chronologisch verhaal van de mis, hoe Stalin langzaam maar zeker steeds misdadiger wordt en met hem het hele apparaat wat hij in het leven roept. En dat wordt uitgelegd van A tot Z.
Precies.
Moet je horen, waaraan dankt dit boek? Nou, eigenlijk, je hebt het al gezegd, maar als we zeggen dit boek moeten we lezen en blijven lezen. Waarom? Is het vooral het documentaire deel of de analyse of allebei?
Ik zou toch zeggen vooral het documentaire deel. Al die persoonlijke verhalen die soms geciteerd worden, soms ook gewoon in de loop van het verhaal door hem zijn meegenomen. Dat is eigenlijk nooit meer herhaald. Hij was natuurlijk de eerste die naar allerlei hoge mensen uit het apparaat ging, die gezuiverd waren of soms zelfs soms mee hadden gedaan, en heeft daarmee gesproken. En op een moment dat die mensen waarschijnlijk ook zelf dachten dat het nu kon, dat ze erover konden praten. En 5 jaar later kon dat alweer niet helemaal. Dus hij heeft dat korte moment van relatieve vrijheid gebruikt om al dat onderzoek te doen en al die verslagen te horen en al die interviews te doen. En dat is natuurlijk een uniek document geworden. En later is dat natuurlijk ook nog wel eens gedaan. Maar dan praten we over tientallen jaren later. En dan zijn die herinneringen natuurlijk minder vers, minder concreet. Dus dat is een unieke verzameling. Waarbij ook nog moet gezegd worden dat hij, ik vind dat hij een fantastische stijl heeft. Hè? Het is zeer recht toe recht aan. Wars van enige versiering. Het is zeer concreet. Het leest als een trein. Hoewel de Nederlandse vertaling ongelooflijk slecht is. Viel me ineens op. Maar goed. Dat maakt zelf niet eens zo heel erg veel uit. Afgezien van de inhoud, die niet opwekkend is natuurlijk, is het een geweldig boek dat je in één keer meesleept. En een rijkdom aan detail heeft die ongekend is.
Je voelt ook dat het met bloed als ware geschreven is.
Het is met bloed, met een ongehoorde noodzaak. Hè, om je voelt zijn verontwaardiging over deze misdadigheid eigenlijk op iedere pagina. Zonder dat hij ooit zelf een moralist wordt. Hè, zonder dat hij, wat natuurlijk vaak irritant is, een pamflettige positie inneemt, waardoor je zelf, ik zelf ben heel oké, maar die ander, dat zit er niet. Het is een echte ethische verontwaardiging die dit drijft, zonder dat het naar voren komt. En dat vond ik zelf heel prettig eraan.
Goed. Cheng Xie, bedankt. En vanzelfsprekend gaat mijn dank ook uit naar Anton de Goede die de teksten las en naar onze technicus Alfred Koster. Dit was het gesprek over Laat de geschiedenis oordelen, het beroemde boek van Roy Medvedev. Een van de afleveringen in onze podcastserie Het Laatste Woord, een serie over boeken die geschiedenis maakten.